Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik ben dankbaar en verwonderd dat ik hier vanmiddag met jullie het woord mag delen. Een aantal weken geleden heb ik al mijn getuigenis gegeven hoe de Heer mij verlost heeft door het werk van de Heer Jezus Christus. En daarna heeft de Heer mij ook geroepen om in zijn dienst te staan. En dat is gegaan vaak ook door twijfel, dat ik me afvroeg of het wel echt zo was. Maar afgelopen januari heeft de Heer dat ook heel erg krachtig bevestigd door een tekst uit Jesaja die heel krachtig op mijn hart kwam. En sindsdien mag ik het echt zeker weten. En ben ik echt dankbaar dat de Heer zo af en toe nu een gelegenheid geeft om het woord te delen. Ik wil met jullie vandaag stilstaan bij Psalm 130. En daar staat boven dat het een pelgrimslied is. En dat betekent dat het gezongen werd door de Israëlieten als ze naar Jeruzalem trokken, naar de tempel, en om daar de Heer te dienen. En blijkbaar hebben die Israëlieten zich herkend in wat de psalmist in deze psalm ook onder woorden brengt, dat hij in de diepte zit en het moeilijk heeft. Blijkbaar hebben die Israëlieten zich daarin herkend en meegezongen. En het kan ook heel goed zijn dat iemand vandaag in de dienst is gekomen en die is ook, net zoals de Israëlieten, naar de tempel trokken, naar de kerk gekomen en met diezelfde noodkreet van: Heer, uit de diepte roep ik tot u. Dat is ook mijn gebed, dat de Heer vandaag tot ons zal spreken en ons ook zal opbouwen en ons denken zal vernieuwen en ons zal bemoedigen. De Heer die brengt ons vaak in de diepte. Dat is iets wat we teruglezen op verschillende plaatsen in Gods woord. En dat hij het juist ook gebruikt om ons te heiligen door de diepte heen. We lezen bijvoorbeeld van Petrus dat hij de Heer 3 maal verloochent. Maar dat de Heer hem vervolgens ook weer opzoekt en hem ook weer in liefde accepteert. We lezen ook van Jona die wegvlucht voor de opdracht van de Heer. Maar dat de Heer er ook weer voor zorgt dat die walvis hem uitspuugt en dat hij zijn taak gaat volbrengen. En we lezen ook van de vissende discipelen, dat ze nachtlang hadden gevist en niets hadden gevangen. Omdat de Heer dan zegt: werp het net uit aan de andere kant en dan zul je veel vis vangen. Dat ze dan veel vis vangen. Dat de Heer ons zo ook soms afbreekt in dat we inzien dat we niets uit onszelf kunnen. Maar dat de Heer het moet doen in ons leven. Net zoals bij die vissers. Ze hadden zo lang gevist, niks gevangen. En als de Heer zegt aan de andere kant het net uitwerpen, dan komt er dat volle net. Nou, de preek die heeft wat overeenkomsten met de preek van broeder Oscar Lohuis 2 weken geleden over volharding in het lijden. Maar ik had de preek al grotendeels voorbereid en samen had het ook nodig om 3 keer geroepen te worden. Misschien wil de Heer juist nog een keer spreken tot iemand. Nou, zelf heb ik ook een diepte in mijn leven ervaren. Eigenlijk wel verschillende, maar Eén specifieke. Nadat ik tot geloof was gekomen, mocht ik eerst echt leven in de vurige liefde tot de Heer, dat hij me ook gebruikte voor andere mensen. Maar na een bepaalde tijd werd het geestelijk duister in mijn leven. En werd ik soms zelfs wanhopig van: ben ik wel behouden? Ga ik niet alsnog verloren? Echt dat ik de Heer niet ervaarde. En dat ik ten diepste wel wist dat de Heer me gered had. Ik had hem ook zo nadrukkelijk ervaren in mijn leven bij de bekering. En maar op dat moment leek het net of het lezen van het woord en het bidden helemaal geen uitwerking meer had. Maar er kwam ook verlossing uit die diepte, net zoals dat gebeurt bij deze psalmist. En nu mag ik juist weer leven vanuit die vreugde en die vrede in de Heere God. Ook in gesprekken met anderen merk ik dat de Heere vaak toch zo ook een weg door diepte met mensen gaat. Dat het niet abnormaal is. Misschien herken je dat ook wel heel erg in je leven. Maar het zou ook kunnen dat je het niet herkent. Maar dan zul je in ieder geval waarschijnlijk wel herkennen dat je soms van die dagen hebt dat je die niet ervaart. Dat je een beetje neerslachtig bent. Of dat je worstelt met een bepaalde zonde. En ook voor zulke momenten kan Psalm 130 echt een woord van de Heer voor je zijn. Dus dat hij het vanmiddag ook voor zulke momenten wil gebruiken. Laten we de psalm lezen. Psalm 130. Een pelgrimslied Uit de diepte roep ik tot u, o Heren. Heren, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heren, op de ongerechtigheden let, Heren, wie zou bestaan? Maar bij u is vergeving, omdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heren. Mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heren, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heren. Want bij de Heren is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tijdens het bidden voor deze preek moest ik denken aan het verhaal van een hond dat ik een aantal jaar geleden had gelezen. Die hond die had een hele slechte baas. Die baas die schopte hem, die sloeg hem, die schold hem uit, gaf hem weinig te eten. En die hond was helemaal teruggetrokken, angstig geworden, vals geworden. Hij beet als hij niet uitkeek en hij vertrouwde niemand meer. En op een dag kwam er iemand langs die die hond zag en die medelijden kreeg met die hond. En hij stelde aan die eigenaar voor om die hond over te nemen. Die eigenaar die voelde daar in eerste instantie niet zoveel voor. Maar toen die bezoeker een groot bedrag aanbood om die hond over te nemen, toen ging hij toch akkoord. En die bezoeker mocht die hond meenemen. Nou, het was nog een hele klus om die hond mee te krijgen, want hij vertrouwde niemand, dus hij was vals en probeerde te bijten. Maar uiteindelijk kwam die hond bij die nieuwe baas thuis. En daar kreeg hij een hele andere behandeling dan hij gewend was. Die baas die schot hem niet uit, schopte hem niet, maar die zorgde goed voor hem. Die gaf hem genoeg te eten. En die hond die moest gaan wennen aan een nieuwe baas. Aan de liefde die hij nu kreeg. En vooral op momenten dat hij iets verkeerd deed en die baas dat moest laten merken dat het niet goed was, dat gedrag van die hond. Dan kon die hond zo weer helemaal in zichzelf terugtrekken. En werd hij weer angstig, vertrouwde hij niemand meer. En als die baas erbij hem kwam om hem weer gerust te stellen, even te aaien, dan kon het zomaar gebeuren dat die hond uitviel en beet naar die baas. Omdat hij hem niet meer vertrouwde, omdat hij dacht, deze baas is ook een slechte baas. Omdat hij nu liet merken dat dat verkeerd was. En zo moest die hond helemaal gaan wennen aan die nieuwe baas. En dat is ook in ons leven met de Heren zo. Van nature staan we onder de macht van de boze die ons wil kapotmaken. En als wij de Heer hebben leren kennen en in zijn huisgezin zijn opgenomen, dan moeten we gaan wennen aan een hele nieuwe behandeling. Ook als de Heer ons vermaant, misschien door een diepte heen, dat bepaalde zonden uit ons leven weggenomen moeten worden. Dan kunnen we zomaar het gevoel krijgen dat de Heer ons in de steek laat of ons niet meer lief heeft. Maar die hond, daar kwam door de loop van de tijd, toen hij die baas beter leren kennen, kwam er vertrouwen in die baas. En werd hij weer vrolijk en levenslustig, ging hij beter uitzien. En zo, ook als onze gedachten over de Heer vernieuwd worden, en we hem steeds meer leren vertrouwen door zijn woord en geest, en met hem leren leven, dan wordt ook ons leven vernieuwd. En daar lezen we ook wat van in deze psalm. Er gebeurt heel wat in deze psalm, en je kunt hem onderverdelen in vier delen. De eerste twee versen, dat gaat over de noodkreet van de psalm, dat hij uit zijn diepte roept. Het derde en vierde vers, dat gaat over zonde belijdenis. Van als u op de ongerechtigheden let, Heere, wie zou bestaan? En dan vers 5 en 6, daar ontstaat verwachting en hoop op de Heere. En dan vers 7 en 8, dat gaat over het vertrouwen op die verlossing. En vooral het mooie vind ik de omslag tussen vers 4 en 5. Dat er eerst die nood is. En dat dan de psalmist hoort van bij de Heer is vergeving. De Heer openbaart zich als een vergevend God. En dat hij dan op het woord het vertrouwen stelt. En dat hij verwachting krijgt van de Heer. Dat er verandering komt. Vanuit de nood komt er verwachting. Dus daar gaan we over nadenken deze dienst. We beginnen bij vers 1. Zoals gezegd is dat een pelgrimslied. En dan staat er, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. En dat woordje voor diepte, dat staat in de Bijbel vaak in verband met water. In Jesaja 51 vers 10, daar staat bijvoorbeeld over de Heere God die de diepte van de zee gemaakt heeft tot een weg. En dat gaat dan over het volk Israël, als ze voor de Rode Zee staan. En de farao en zijn leger aankomen om hem weer terug te brengen. Dat dan de Heer een weg maakt, verlossing geeft. zodat ze door die zee kunnen gaan. Ook in Psalm 69 komen we dit woordje tegen. Ik lees vers 2 tot en met 4 voor. In Psalm 69. Daar staat: verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepte en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken. Mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God. Nou, hierin wordt het beeld, komt naar voren van een drenkeling die in het water ligt. En die daar zwemt en moe wordt. En op een gegeven moment denkt, ik kom om, ik verdrink. De golven slaan over zijn hoofd heen. En zo kan het ook geestelijk in ons leven zijn. Dat we de nabijheid van de Heer niet ervaren. En ons voelen alsof we in het diepe gegooid zijn. En we zwemmen een tijdje en we worden moe. En we hebben het gevoel dat we dat we door de Heer verlaten zijn. Maar de psalmist die roept vanuit die diepte tot de Heer. En let op dat hier Heer staat met hoofdletters. En daarmee, dat is een benaming die benadrukt dat de Heere God een verbondsgod is. Die een verbond heeft opgericht met zijn volk. Dat hij trouw is aan zijn volk. En daarom roept de psalmist met zijn diepte tot de Heer als zijn verbondsgod. Die beloofd heeft trouw in hem te zijn. En zo mogen wij ook tot de Heer roepen en ook pleiten op zijn verbond met ons. En dan de tweede vers, daar lezen we: Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Hier staat Heere met kleine letters. En dat duidt juist weer op zijn koningschap. Dat hij Heer is, dat hij heerst over alle dingen. En dat hij iedere situatie kan veranderen. En daarom roept die psalmist van: Heere, tot u roep ik, de koning over alle dingen. U die mijn diepte, die mij uit mijn diepte kunt verlossen. Dan staat er: hoor naar mijn stem. En het sprak mij aan dat ik in Psalm 147 vers 9 las dat de Heere aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven wanneer zij roepen. Dat hij zelfs dus de stem van het vee hoort, van de raven. Hoeveel te meer hoort hij onze stem als wij tot hem roepen. Laat uw oren opmerkzaam zijn. Dus hij bidt van: de Heere, luister naar mij, laat uw oren opmerkzaam zijn. En 1 Petrus 3 vers 12 die zegt dat de Heere zijn oren neigt tot het gebed van de rechtvaardige. Zodat we er ook verzekerd van mogen zijn dat de Heere onze gebeden hoort. Nou, in vers 3 daar komt de reden naar voren van deze diepte. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? De reden van die diepte is dat de psalmist zonde in zijn leven heeft. Dat hij daardoor in de diepte is gekomen. Misschien ervaren jullie dat ook wel eens. Dat je een dag, dat je zondigt, dat je denkt van: Heere, hoe kan ik nou zo voor u bestaan? En deze psalmist die heeft de Heer ook gekend. Wat Alexander ook bad, dat er in Jesaja 6 staat van: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermacht, dat hij heilig is. En dat Johannes zegt in Openbaringen dat hij de Heere ziet op een troon zitten en dat bliksemschichten en donders en stemmen uit die troon komen. Dat er zo'n beeld wordt opgeroepen van Gods heerlijkheid en dat de zonde niet bij hem kan bestaan. En dan deze vraag van: Heere, wie zal bestaan als u op de ongerechtigheden let? En deze vraag, dat is een retorische vraag. Een vraag waarvan de vraagsteller eigenlijk het antwoord al weet. Het zou eigenlijk hetzelfde zijn als zou ik aan jullie vragen van: joh, wat zie je als je ogen dicht doet? Dan weet ik het antwoord al van: als jij je ogen dicht doet, dan zie ik niks. En zo weet deze psalmist ook van: Heer, als u op mijn ongerechtigheden, op onze ongerechtigheden let, dan kan er niemand voor uw aangezicht bestaan. En dat zinnetje wie zal bestaan, dat kan ook vertaald worden met wie zal stand houden, wie zal staande blijven. En Jesaja die zegt hier iets over wie zal stand houden als we voor de Heere moeten verschijnen. Ik lees een stukje uit Jesaja 2 vers 17 tot 21. Jesaja 2 vanaf vers 17 tot 21. De hoogmoed, dus op ja, als de mensen voor de Heer verschijnen, als wij de Heer ontmoeten, de hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heer zal op die dag hoog verheven zijn en de afgoden ze vergaan volkomen. Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond uit angst voor de Heer. En vanwege de glorie van zijn majesteit, als hij opstaat om de aarde te verschrikken. Op die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, die hij voor zichzelf gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen. Dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan en de kloven in de rotsen uit angst voor de Heer en vanwege de glorie van zijn majesteit, als hij opstaat om de aarde te verschrikken. Alleen de Heer zal dus hoog verheven zijn op de dag dat hij terugkomt. En de afgoden die zullen vergaan. In deze tijd waren dat zilver en gouden afgoden. Maar in onze tijd zijn er ook allerlei afgoden in ons leven te bedenken. Misschien dat onze status, ons geld of ons bezit, ja, dat we daar meer voor leven dan voor de Heer. Of dat de zorgvuldigheden van het leven zo belangrijk zijn in ons leven. Hoe gaan we gekleed? Hoe ziet ons huis eruit? Komt er geen kras op onze auto? Dat het een plaats inneemt die te hoog is, die de Heer niet wil. Dat het een afgod wordt. Of dat de mening van dominees of ons eigen gevoel boven het woord van God gaat staan. Dan wordt het een afgod. En dat als we iets beseffen van als wij straks voor de Heer verschijnen, dan zullen wij wensen dat de vleermuizen en de ratten die afgoden van ons wegnemen, zodat we er ons van bekeren, zodat we behouden worden daarvan. En zodat we zouden leven. Als wij de Heer moeten ontmoeten en we leven nog in onze ongerechtigheden, dan zal daar een vreselijk oordeel over komen. Dan zullen we, zoals dit gedeelte zegt, inderdaad in de spleten van de rotsen binnengaan, in de kloven, uit angst voor de Heer, omdat hij komt om het vlammend vuur wraak te nemen over hen die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest, die de Heere God niet kennen. Dat voor eeuwig en eeuwig een onvoorstelbaar huiveringwekkende realiteit. Maar dan komt ook het volgende vers. Dat begint met maar. Maar bij u is vergeving, omdat u gevreesd wordt. En van daaruit ontstaat ook weer hoop met het woordje maar. Want maar, dat geeft een tegenstelling aan. Net zoals dat ik bijvoorbeeld aan iemand hier vraag een hele moeilijke som stel. Van joh, kun je die som is voor mij beantwoorden? En dat je zegt van nee, dat kan ik niet. Maar als je dan een rekenmachine bij je hebt, dan kun je wel die som op je rekenmachine intoetsen. En dan weet je het antwoord wel. Dus als ik dan zo'n moeilijke vraag aan je stel, dan kun je zeggen ik weet het antwoord niet. Maar als ik mijn rekenmachine erbij pak en ik toets die som in, dan weet ik het antwoord wel. Dan kan ik het antwoord wel geven. En zo is het ook hier. Van Heer, als u op mijn ongerechtigheden let, dan kan ik niet voor u bestaan. Maar bij u is vergeving. Dus wat onmogelijk was, dat wordt nu opeens wel mogelijk. Doordat de vergeving bij de Heer is, kunnen wij wel voor hem bestaan. Dan mogen we tot hem gaan en om die vergeving vragen. En die ook ontvangen. En het hoeft helemaal niet op een hele ingewikkelde manier. Maar we mogen gewoon ons hart voor de Heer uitstorten. Onze zonden en belijden. En dan is er bij de Heer vergeving, zegt dit woord. En misschien vraagt iemand zich af, maar hoe kan het dan dat de Heer, dat er bij de Heer vergeving is, als er bij mij zoveel zonde is? En het antwoord daarop, dat is dat er eens een stem heeft geklonken, die ook uit de diepte tot de Heer riep. Die zei, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En die zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat daarop geen antwoord kwam. Dat de Heer Jezus in de diepte is gegaan. En dat de golven van Gods toorn over hem heen zijn gegaan. En dat hij wegzonk in die golf om ons uit de golven van onze diepte te verlossen. En wat dat inhoudt, wil ik een stukje over lezen in Lucas 18. Lucas 18 vanaf vers 31 tot 33. En daar gaat het over een aankondiging van het lijden die de Heer Jezus uitspreekt. Lucas 18, vers 31. En hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden. En smadelijk behandeld en bespuwd worden. En zij zullen hem doden nadat ze hem gegeeseld hebben. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Ja, we lezen hier een aantal dingen die de mensen die Jezus hebben aangedaan. Ze hebben hem bespot. En misschien is dat ook iets in ons leven, dat mensen ons bespot hebben over hoe we eruit zien, of over wat we niet kunnen, of wat dan ook, dat er spot in ons leven is gegaan. En de Heer Jezus is ook bespot, hij kent ook die diepte. En er staat ook dat hij smadelijk behandeld is. Hij is uitgekleed en aan het kruis genageld. En ook dat kan een diepte zijn, dat ook wij smadelijk behandeld zijn. Dat het zo'n diepte in ons leven heeft veroorzaakt. En ook die diepte, daar weet de Heer van af. Hij is bespuwd. Een enorme vernedering. Ik ben zelf een keer bespuwd, meer dan 15 jaar geleden. In mijn gezicht bespuwd door iemand. En ik zou bijna de stoep tegen hem gaan, kunnen wijzen waar het gebeurd is. Zo'n vernedering is dat, om in je gezicht gespuwd te worden. En de Heer Jezus, die is ook in zijn gezicht gespuwd. Hij wilde dat lijden dragen. Hij is zelfs gegezeld. Zijn lichaam werd opengeslagen door een gezeltanden. En hij onderging dat. Hij is gedood. Hij werd gruwelijk gemarteld. En boven deze fysieke marteling droeg hij de toorn van God. En daardoor was zijn diepte dieper dan iedere diepte in ons leven zijn kan. Hij droeg de toorn van God. En waarom? Zodat zij die hem bespuwden, bespotten, smadelijk behandelden, zodat wij als zondaars behouden kunnen worden van Gods toorn, omdat hij die droeg. Zodat er vergeving zou zijn voor ons. Een onbegrijpelijk wonder als we bedenken dat de Heer, de koning van de eeuwigheid, zich vernederde. Zich liet vernederen om ons te behouden, voor onze zonde. Toen het volk van Israël voor de Rode Zee stond en de vijand eraan kwam, toen zaten ze ook in de diepte, want ze zagen die zee voor zich, de vijand achter zich, en ze dachten, hoe kunnen wij ooit gered worden? En zij riepen ook tot de Heer, en er kwam een weg door de zee, waardoor zij verlost kunnen worden. En zo is er ook in onze levens, als we nog in onze zonde leven, en we zijn er net achter gekomen, van als ik zo doorleef en ik kom voor de Heer, dan kan ik niet voor hem verschijnen. Zo heeft de Heer ook voor ons een weg opengemaakt, door de Heer Jezus Christus, om van onze zonde verlost te worden. En daarom moeten wij niet voor die weg blijven staan. Maar net als de Israëlieten die weg gaan bewandelen naar de verlossing. En ons laten reinigen door het bloed van Christus. Door onze zonden te beleiden. En ons vertrouwen op de Heer Jezus te stellen. Bij de Heer is vergeving. De Heer Jezus die dronk de beker van Gods toorn tot op de laatste druppel. Zodat er geen druppel van Gods toorn voor ons over zou blijven, maar wij volkomen vergeven zouden worden. Staat erachter in dat vers, bij de Heer is vergeving, opdat u gevreesd wordt. En dat woordje vrezen, dat kan op twee manieren worden benaderd. Aan de ene kant, ja, is die vrees is verbazing en ontzag. Ook als we dat net zo horen, dat de Heer Jezus de diepte in is gegaan om ons te verlossen, dat we verbaasd zijn en verwonderd van Heer, u heeft al onze zonden van verleden, van heden en toekomst op u genomen, zodat ik vrij kan zijn. Verbaasd, ontzag, vrede en blijdschap. En aan de andere kant heeft dit woordje ook te maken met vreeswekken en bang maken. Zoals Adam ook zegt in Genesis 3, vers 10. Als hij gezondigd heeft van Heer, ik hoor uw stem en ik heb bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Van als wij weten van welke toorn wij verlost zijn, dan beven wij voor Gods heiligheid. Juist omdat we beseffen hoe onwaardig we die vergeving zijn en hoe afhankelijk we ook van die vergeving zijn. Dan geeft dat ook een heilig ontzag voor de Heer om in vrees voor hem te leven, om ons leven aan hem toe te wijden. En dan in vers 5 komt die grote omslag. De Heer die heeft zich geopenbaard in de diepte als een vergevend God. En dan reageert die psalmist daarop met: ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op dat woord wat ik nu gehoord heb, dat er vergeving is bij de Heer. Mijn ziel wacht op de Heer, meer dan wacht dus op de morgen. wacht eens op de morgen. Telkens herhaalt hij dat, van verwachtingen en wachten. Hij is zo door verzekerd door het woord van, ik heb niet gevoeld, maar ik rust op het woord van de Heere God. Daarom komt die grote omslag. Ja, in die noodroep komt die opslag. Hij krijgt verwachting, het wordt herhaald. Hij benadrukt het. Als er vergeving bij de Heer is, dan verwacht ik ook dat er vergeving voor mij is. Daarom gaat hij zo tot de Heer. En het is mijn gebed dat als iemand hier ook nog is die ontdekt heeft van, ik kan nog niet voor de Heer verschijnen, dat je ook met het woord van de Heer, dat er vergeving is bij hem, dat je tot hem vlucht. Omdat er vergeving bij hem is, voor iedereen die voor hem knielt. Ik hoop op zijn woord. Misschien weet je dat je vergeving nodig hebt en verlang je er zelfs naar. Maar vraag je af, geldt dat eigenlijk ook wel voor mij? Ja, veel mensen, ook bij het evangeliseren, dan vraag je, weet dat u behouden bent? Kunt u voor God verschijnen? En dan zeggen ze, ja, ik weet het eigenlijk niet, want ik voel er niets bij. Als je dat in je leven herkent, van dat je denkt, van ik voel er niets bij en daarom weet ik het niet, dan zou ik je eens een vraag willen stellen van, ben je een zondaar? En als je daar een ja op antwoordt, dan zou ik willen vragen, is het dan goed om op jouw zondige hart en op jouw zondige gevoel te gaan vertrouwen, dat die jou de zekerheid moet gaan bieden of je behouden bent of niet? Al ga je dan op je gevoel af, dan, ja, je gevoel is zo bedriegelijk. We moeten vertrouwen op het woord van de Heer. Daarmee rekent ook deze psalm en daarom komt er die verwachting. In Micha 7 vers 18, daar staat ook over de Heere die de ongerechtigheid vergeeft. En hij vindt vreugde in goede tierenheid. De Heer is zoveel genadiger dan wij beseffen. Ook om onze zonden te vergeven. En daarom komt tot hem. En het is net als bij een treintje. Wagons die kunnen niet bewegen zonder de locomotief. En zo is het ook in het geloofsleven. Ons geloof en ons gevoel zijn als die wagonnetjes. Ze brengen ons nergens. Maar ze moeten gekoppeld worden aan het woord van God, wat de locomotief is. En als we daaraan vastkoppelen, als we daarop vertrouwen en dat woord gehoorzamen, dan zal ook die eeuwige bestemming goed zijn. Vers 6. Mijn ziel wacht op de Heer, meer dan wacht eens op de morgen. Wacht eens op de morgen. En zo mogen we ook die psalm eens navolgen om te gaan wachten op de Heer. De psalmist die zegt dat hij wacht als wachters op de morgen. Wachters die een hele nacht de wacht hebben gehouden, die vermoeid zijn, moe zijn van die donkere nacht en die tegelijkertijd wel weten. Van straks komt die morgen, straks komt die zon op, straks word ik afgelost en kan ik gaan rusten. Zo mogen wij ook in die diepte, als wij die ervaren in ons leven, welke diepte dan ook, vanuit de zonde of geestelijke strijd of iets anders, mogen wachten op de Heer, omdat de Heer zo genadig is en omdat hij verlossing geven zal, omdat hij trouw is aan het werk dat hij begon. Vers 7, laat Israël hopen op de Heer, want bij de Heer is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Hij heeft weer een verandering plaats. De eerste 6 versen lezen we telkens in de ik-vorm. Ik roep tot de Heer en Heer, hoor mijn stem en hoor mijn luiders smeekbeden. En ik verwacht de Heer en ik hoop op zijn woord en mijn ziel wacht op de Heer. En nu gaat het opeens over Israël. Laat Israël hopen op de Heer. En in vers 8, ja, hij zal Israël verlossen. Vanuit zijn eigen ervaring van die psalm is dat hij zijn vertrouwen stelt op het woord van de Heer. En vanuit de ervaring dat de Heer ook verlossing geeft, moedigt hij het volk van Israël aan. Van, hopen jullie ook op de Heer, want bij de Heer is verlossing. Hij spoort Israël daartoe aan. Zoals Jona uit de diepte van de zee werd uitgespuugd. En zoals Israël door de Rode Zee trok. Zoals Petrus naar de verloochening weer door de Heer werd aanvaard. En zoals ook deze psalmist uit zijn diepte verlost werd, ja, zo zult ook u uit uw diepte verlost worden door de Heer. Want bij de Heer is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Het is ook belangrijk dat we er ook voor hebben dat we een goed beeld van de Heere God houden. Dat het beeld gevormd wordt door wat het woord van de Heere ons leert. Want ook juist in geestelijke strijd, dan zitten we boze bovenop om,
ons denken over de Heere God aan te tasten. Dat het boze zegt van, zie je nou wel, de Heer die is nu helemaal niet meer en je voelt hem helemaal niet. Hoe weet je nou dat je behouden bent? Zou je niet verlaten? En nog één keer als je zo zondigt. Er komt een keer dat als je nog één keer zondigt, dat de Heer jou toch nog voor zijn aangezicht verstoot. Dat er allemaal leugens naar binnen sluipen. En de duivel die zit er boven om dat aan te wakkeren. En daarom moeten we er beducht op zijn dat ons denken over de Heere God overeenkomstig zijn woord is. Dat ons denken over de Heere volgens zijn woord is. Dat we een goed zicht op hem hebben. En de Heere die openbaart zich ook aan Mozes in Exodus 34. En het sprak mij heel erg aan. Wat er in Exodus 34 staat, als de Heer aan Mozes verschijnt op de berg, dat de Heer dan zegt in Exodus 34 vanaf vers 6, dat de Heer over zichzelf uitroept, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die de goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Nou, wat ik zo bijzonder vind is dat de Heer als hij Mozes verschijnt niet direct zegt van ik ben heilig en met je zonde kun je niet voor mij bestaan. En dat hij zich zo openbaart, maar dat hij zich juist zo om te beginnen in zijn genade openbaar. Ik ben barmhartig, ik ben genadig, ik ben geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Zodat hij ook zich zo aan ons openbaart. Want ik ben trouw. Ook al zit je in de diepte, ik ben trouw, ik ben goede tieren. Met mij mag je komen, ook juist met je ellende. Die de goede tierenheid zelfs in duizend geslachten blijft bewijzen. En die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Als we een betere uitnodiging kunnen niet hebben om tot de Heer te gaan, dan zijn ze zo openbaard. We mogen vergeving en redding verwachten, ook als we de Heer kennen uit de diepte waar we soms in zitten. Jona die zegt daar ook over in Jona 4 vers 2, want ik wist dat u een genadig en een barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. De Heer die was van plan om Nineveh, de hele stad, te verwoesten vanwege al de zonden die er in die stad waren. Maar dan stuurde hij Joden daar naartoe om te prediken dat ze zich moeten bekeren. En als dan Nineveh dat doet, dan krijgt de Heer berouw van zijn plan om Nineveh te verwoesten. En dan is hij Nineveh toch nog genadig, worden ze behouden. En hetzelfde geldt voor Jona. Hij kreeg opdracht, dan ga erheen om te prediken. Maar hij wilde niet en hij vluchtte met dat schip. Maar de Heer die bracht hem weer terug en maakte hem gehoorzaam. Hij heiligde hem door een diepte heen. En hij gebruikte hem zelfs om heel die stad Nineveh te bekeren tot de Heer. Bij de Heer is goede tierenheid en veel verlossing. En als je daar aan twijfelt, dan moet je die gedachte ook bij de Heer brengen. 2 Korinthe 10 die spreekt er ook van, dat we iedere gedachte die zich verheft tegen de Heer Jezus Christus, die zich verheft tegen het woord, dat we die moeten brengen bij de Heere God. En dat we daar niet aan vast moeten houden, maar aan ons denken moeten vernieuwen. Zelfs tegen ons gevoel in. Als we voelen van de Heer, die lijkt er niet te zijn. Ik weet dat ik gered ben, ik heb hem zo ervaren, maar nu lijkt hij zo ver weg. Dat we dan toch zeggen van, ondanks dat de Heer zegt dat er bij hem vergeving is en verlossing. En hij zal verlossen. De geestelijke diepte die veroorzaakt juist vaak van die gevoelloosheid. Dat je het niet meer ziet zitten. En daarom moeten we echt hopen op zijn woord daarin. En een andere les die we uit dit vers leren, dat is dat wat deze psalm is. Het volk gaat bemoedigen als hij zelf verlost is. Het is een gevaar in ons leven dat als de Heer heel krachtig in ons leven werkt, dat we dan daar onze borst op vooruit gaan steken en overmoedig worden. En als we mensen zien worstelen, dat we denken van joh, als hij zich nou eens toewijdt aan de Heer, dan komt alles goed. Het ligt gewoon aan zijn eigen toewijding. Maar zo gaat die psalmist hier niet met het volk om. Maar hij bemoedigt hen juist. Hij zegt, hoop op de Heer, want bij de Heer is goede tierenheid en veel verlossing. En daar mogen we ook een les uit leren, dat we ook elkaars lasten dragen, ook in de gemeente, juist om elkaar te bemoedigen, ook in de diepte. van joh, bij de Heer is goede tierenheid en veel verlossing. Vers 8. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Hier spreekt de psalmist nog stelliger van de Heer die zal verlossen. Niet alleen wacht op de Heer, maar ook hij zal verlossen. Zoals die morgen zou komen na de nacht, zo zal de Heer verlossen. Wordt dan iedereen verlost van zijn ongerechtigheden? Nee, niet iedereen wordt verlost. Dat hebben we uit vers 3 geleerd. Als we met onze eigen ongerechtigheden voor de Heer verschijnen, dan worden we niet verlost, maar dan gaan we verloren. Maar als we voor de Heer knielen, op zijn woord open en onze zonden beleiden, dan ontvangen we vergeving. En dan ontvangen we ook die vreze des Heren waar vers 4 over sprak. Dat ons hart vernieuwd wordt, dat we de Heer lief krijgen, dat we voor Hem gaan leven. Ja, zo verlost Hij. Ongeveer 2 jaar geleden, toen was er een jonge vrouw uit onze kenniskring. Die zat in een auto met een man, 's nachts in de winter. En ze vloog uit de bocht en ze belandde in een rivier. En ze kwamen uit de auto, maar de kant van die rivier was heel steil. En die man, die was fysiek sterk, die kon eruit klimmen. Maar die vrouw, die was sowieso fysiek zwak en ze kon er niet uitkomen. En die man, die heeft geprobeerd om die vrouw te helpen eruit te trekken. En het lukte niet. Ze gleed uit zijn armen en ze verdween onder water. En hij heeft gezocht in dat water naar zijn vrouw, maar hij kon haar niet vinden. En toen is hij hulp gaan halen. En die is ook gekomen. En zijn vrouw is uit het water gehaald. En ze leefde nog. En zijn zus, de zus van die vrouw, die e-mailde ook naar ons om voor die vrouw te bidden. Omdat zij ook, omdat ze nog leefde toen. En omdat het zo'n verschrikkelijke boodschap was. En er is voor gebeden, maar ze is niet in leven gebeden, ze is gestorven. Maar de familie mocht wel het vertrouwen hebben dat ze behouden was, dat ze naar de eeuwige rust gaat. De tijd daarvoor had ze zo vaak gezegd dat ze zo moe was. En mocht ze ook echt geloven dat ze behouden was. En een tekst die hem heel erg had aangesproken, die staat in Psalm 40. Psalm 40, vers 2 tot 4. Psalm 40, vers 2 tot 4. Lang heb ik de Heer verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hij hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kool vol kokend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen hoe de Heer vertrouwen. Ja, en die vader van deze vrouw die heeft ook achteraf gezegd van, zoals in deze psalm staat, van wat zal ze geroep hebben om hulp? En wat zal ze geroep hebben uit dat kokende water en uit dat modderig slijk? En ze werd niet verlost. Ze werd niet gered om in leven te blijven, maar er was wel die zekerheid dat ze verlost mocht zijn van haar zonde en dat ze eeuwig thuis kwam. En zo mogen wij ook vertrouwen van als de Heer ons niet direct verlost vanuit onze diepte, dat Hij er ook een plan mee heeft, dat Hij weet wat beter is. Net zoals bij deze vrouw, dat ze thuis kwam, dat beter voor haar was. Zo mogen ook wij als we in een diepte zitten weten dat, ja, dat de Heer voor ons zorgt en trouw is aan ons. Dat Hij ons ook eens zal verlossen. Toen ik zelf in zo'n geestelijke depressie zat, toen sprak ik een oude man ook daarover. En die zei tegen mij, die bemoedigde mij, die zei, je liefde tot de Heer, die zal eens nog sterker worden dan dat je eerste liefde geweest is. En het heeft nog 3 jaar geduurd voordat ik kon zeggen dat het werkelijkheid was geworden, dat die liefde weer echt vurig in mijn hart brandde. Ik heb er toen ja, dus echt nog heel lang op moeten wachten. Maar de Heer heeft het wel waargemaakt. En een paar weken geleden kwam ik die oude man weer tegen. En heb ik het ook aan hem verteld. En hebben we samen ook echt de Heer gedankt. Dat hij trouw is. Dat hij verlost. De Heer is een heerlijk en genadig en trouw God. En hij laat niet los, ook niet in de diepte. Zelfs in de diepte is zijn hand onder ons, die ons draagt. En op een dag, als u in de diepte zit, nu dan zal er een dag komen dat u zegt, zie, dit is mijn God. Ik heb hem verwacht. En hij heeft mij verlost. Dit is de Heere. Ik heb hem verwacht. Ik verheug en verblijd mij in zijn heil. Amen.